Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God, de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 22, het 14e vers, willen we gaan zingen. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zou God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. En wat er verder volgt in vers 14 van Psalm 22. Schriftlezing op deze Goede Vrijdagavond vindt u in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 23, daarvan het 33ste tot en met het 46ste vers. Lucas 23, vers 33 tot en met 46.
En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaadoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hem beschimpte hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters, deze is de koning der Joden. En een van de kwaadoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met een grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij deze avond stilstaan bij Lucas 23, het 46e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze avond. En Jezus, roepende met grote stem, zeide, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Tot zover. Bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons op deze door de weekse avond bij elkaar gebracht onder uw woord. Past ons om uw naam daar allereerst voor dank te zeggen. U spaarde ons en u hebt ons hier gebracht. En als we niet in de gelegenheid zijn om in de kerk te komen, dan geeft u het aan anderen dat ze in deze ogenblikken met ons verbonden mogen zijn en met ons mogen meeluisteren. Heere, geeft u ons alles wat nodig is op deze avond. Mogen we u dat heel bijzonder vragen als het voor verschillende van ons geldt dat wij een hele dag gewerkt hebben en misschien ons wel hebben moeten haasten om naar de kerk te gaan. Heere, laten alle beslommeringen die ons zo in beslag kunnen nemen een ogenblik naar de achtergrond mogen wijken. Laten alle zorgen een ogenblik van ons mogen worden afgenomen. En wil u ons heilige en geheiligde gedachten geven wanneer we de kruisheuvel Golgotha in de prediking in de geest zullen betreden. En Heere, wilt u ons dan geven dat wij iets mogen verstaan van de woorden die u als laatste aan het kruis gesproken hebt. Het zijn diepe en aangrijpende woorden. Maar er ligt ook een boodschap in. En Heere, wil u de boodschap op onze harten laten wegen. Wilt u geven dat wij uw woord zo mogen beluisteren zoals we het nog nooit beluisterd hebben. Dat wij uw stem daarin mogen vernemen. En als we u dat vragen, Heere, dan vragen wij iets om dat wij niet hebben verdiend. Wij hebben ook in de achterliggende week, de goede week zoals ze wel wordt genoemd, of de stille week. Maar wij hebben schuld met schuld vermeerderd. Er is zoveel van onze kant waardoor wij voor uw heilige ogen niet kunnen bestaan. Treed niet in het gericht met ons deze avond, want wie van ons zou voor u kunnen bestaan? Niemand. Heere, wil ons aanzien in genade en geeft u ons zo wat nodig is. Heere, we bidden van u of u uw kinderen wil vertroosten. Juist vanuit dit laatste kruiswoord, het woord van een stervende borg. Want toen u uw ziel beval in de handen van uw vader, toen hebt u toch alle zielen van al uw kinderen als in een bundel samengebonden. En u hebt al die zielen gelegd in de hand van uw vader. En daar zijn ze veilig. Daar geldt wat u gesproken hebt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. O, dat zijn grote en hoge dingen. Maar zou u uw kinderen deze avond willen geven dat ze bij de troost van uw woord mogen worden gebracht? Maar u kent ook degene onder ons vanavond die zich daar niet bij durven scharen. Die misschien wel met een stille hunkering in hun hart van verre staan. Heere, laten ze vanavond ook door u mogen worden aangesproken. En wilt u geven dat uw woord niet minder een middel mag zijn tot bekering van hen die onverschillig of misschien wel gemakkelijk, leunend en steunend op wat geen grond is voor de eeuwigheid voortleven. Heere, wil u zulke mensen te sterk worden vanavond en wilt u uw woord ook tot hun bekering gebruiken? Zo vragen wij om alles wat nodig is. Mogen we de rouwdragenden hartelijk aan u de Heere bevelen. En bijzonder denken we aan onze broeder Rikkers, van wie deze dag een schoonzus na ernstige ziekte overleed. Heere, wil u onze broeder gedenken, als dit sterven ook allerlei herinneringen oproept. Wilt u hem met uw troost verrijken. En wil u geven dat hij ook vanavond het mag ondervinden dat het goed is om in uw huis geweest te zijn. Maar Heere, we bevelen ook de anderen die in rouw en verdriet kwamen vanwege dit sterven aan u aan. En er zijn er anderen onder ons die weten van rouw en verdriet velen. Heere, mogen we u vragen, wil u troosten zoals u alleen maar troosten kunt. Wil u denken aan de zieken? Degene die met lichamelijke moeite te maken hebben, sterk en help ze, geef u ze geduld en dat ze achter u mogen aankomen, ook op onbegrepen wegen, wil u daar zelf voor inwinnen. Heere, wil u zorgen voor hen die het om andere reden moeilijk hebben, mogen we zo een ieder aan u opdragen. Heere, wilt u vanavond in ons midden komen? En wil u uw woord kracht verlenen, mogen we u bidden of uw woord gezegend mag worden op alle plaatsen waar het op deze goede vrijdagavond gepreekt wordt. Wilt u zelf geven dat het mag zijn tot uw eer. Heere, bewaar ons voor alles wat van ons is. Gedenk ons, gedenkt u en mogen we ook dat alsnog aan u opdragen, Heere, het werk van evangelisatie als het, wanneer u het geeft, morgen plaatsvindt, wil u allen die daar een taak in hebben ook kracht en het nodige schenken en geeft u zegen op het werk. Wil ons zo deze avond horen en gedenken. We vragen het u alles uit genade om Christus wil. Amen. We willen gaan zingen van de 89ste psalm. Daarvan het 19e en daarna het 9e vers. Vers 19, gedenk o Heere hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. En ook het 9e vers, gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 19 en 9 van psalm 89... U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Er zijn 2 collecten, de eerste voor de eredienst en de tweede voor kerkelijke kassen. Psalm 31, het 4e en het 17e vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Allereerst vers 4, dat is de berijming van het laatste kruiswoord van de Heer Jezus. Ik beveel mijn geest in uw handen. En dan ook vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. 4 en 17 van Psalm 31, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, spreken is zilver en zwijgen is goud. Dat is een spreekwoord dat onder ons vaak opgaat. Voor de laatste uren van het leven van de Heer Jezus op aarde geldt iets anders. Ja, daarvoor geldt wel dat zijn zwijgen goud was. En dat heeft de Heer Jezus de meeste tijd gedaan van die 6 uren, ongeveer 9 uur in de ochtend tot ongeveer 3 uur in de middag. Die 6 uren dat hij aan Golgotha's kruis hing. Het meeste van die tijd heeft hij gezwegen. Als een lam dat stom was voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Zijn zwijgen is goud, maar zijn spreken ook. En gedurende die 6 uren heeft de Heer Jezus tot 7 maal toe, getal van de volheid, zijn mond geopend. En zijn er 7 woorden van genade over zijn lippen gekomen. En naar het laatste van die kruiswoorden willen we deze avond met de hulp van de Heere gaan luisteren. De Heere geven dat er genadegoud mag liggen in dit woord voor u, voor jou en voor mij. We luisteren naar het woord van een stervende borg. Dat schrijven we bij onze tekst. Het woord van een stervende borg. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst hoe hij moet sterven. In de 2e plaats hoe hij kan sterven. En tenslotte hoe hij wil sterven. Hij moet sterven. We hopen met elkaar na te gaan waarom het is dat de Heer Jezus moest roepen met een grote stem en moest zeggen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. We willen erbij stilstaan dat hij kon sterven. Nu was het de tijd. Waarom nu? En wat klinkt er eigenlijk mee in dit laatste kruiswoord? In uw handen beveel ik mijn geest. Maar hij wil ook sterven. Hij is de gewillige zaligmaker. Hij roept met een grote stem en hij legt zijn leven uiteindelijk vrijwillig af. Wanneer wij, gemeente, dan zo in gedachten de kruisheuvel Golgotha betreden en naar dat laatste kruiswoord van de Heer Jezus proberen te luisteren, dan is een van de eerste vragen die zich aandienen als we naar de tekst luisteren: waarom heeft de Heer Jezus deze woorden eigenlijk uitgeroepen? Waarom moest hij eigenlijk sterven? Het is van belang om die vraag te stellen, ook al omdat onze tekst afkomstig is uit het Lucas-evangelie. En als er 1 evangelist is die de nadruk legt op het feit dat de Heer Jezus zijn weg als zaligmaker, ook zijn lijdensweg, moest gaan, dan is het Lucas wel geweest. Waarom was het dat de Heer Jezus zijn leven moest afleggen? Waarom was het dat de Heer Jezus, de vorst van het leven, zijn laatste adem moest uitblazen? Zijn hoofd moest buigen en de geest moest geven? Voor een antwoord op die vraag worden we teruggebracht naar de eerste tekst in de Bijbel waarover de dood gesproken wordt. Weet u waar die tekst staat? Dat is als alles nog helemaal goed is. Als Adam en Eva wandelen in het paradijs, in volkomen harmonie met elkaar, met de schepping, maar boven alles met hun schepper, met de Heer. Toen alles nog goed was, toen heeft de Heere tot Adam gesproken en we stellen ons voor dat, om zo te zeggen, zijn heilige hand gegaan is over het paradijs en over al de bomen in het paradijs. En dan zegt de Heere God tegen Adam, Adam, van al die bomen in de hof mag u eten, behalve van die ene. Die boom in het midden van de hof, ten dagen dat ge daarvan eet, Adam, zult ge de dood sterven. Daar hebt u dat eerste voorbeeld van het woord dood in de Bijbel. Ten dagen dat ge daarvan eet, Adam, dat u ongehoorzaam zult worden, dat u mijn woord niet zult geloven, dat u in hoogmoed zult grijpen naar die vrucht die ik u heb ontzegd. En u kent de geschiedenis. Hoe Eva en Adam hun hand toch hebben uitgestrekt naar die vrucht en hoe ze toch tegen de waarschuwing van de Heere in hebben gegeten. En op dat moment is de dood in de wereld gekomen. De drievoudige dood. De drievoudige dood als allereerst de geestelijke dood. Op het moment dat Adam en Eva zondigden, zijn ze geestelijk doodgevallen. Is het nacht geworden, daar in het paradijs, in hun verstand? Kenden ze God niet meer zoals ze hem tevoren kenden? En hun wil, die goed was, is verkeerd geworden. En hun verlangens, die zuiver waren, ze zijn even goed onzuiver en verdorven geworden. De geestelijke dood is over Adam en over Eva gekomen. Hoe aangrijpend! En niet alleen dat, ook de lichamelijke dood heeft hen getroffen. Nee, niet in die zin dat Adam en Eva direct gestorven zijn. Misschien dat er wel iemand denkt vanavond, dat klopt toch eigenlijk niet, dat de Heere daar zegt, ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Adam en Eva leefden nog vele jaren. Dat was de langmoedigheid van God. Dat was het grote geduld van God. Maar intussen was het wel zo dat Adam en Eva sterfelijke, broze, vergankelijke mensen zijn geworden. Ze dragen de lichamelijke dood, de sterfelijkheid met zich mee. Dat is het tweede. De geestelijke dood, de lichamelijke dood en het alleraangrijpendste, de eeuwige dood. Want op het moment dat Adam en Eva in zonde vielen, zijn ze erfgenaam geworden van de eeuwige dood. Hebben ze recht op nog maar één ding en dat is om verloren te gaan. En die dood, gemeente, die is doorgegaan tot alle mensen, zegt de Bijbel. Dat moet u goed opvatten. Dat is dus niet alleen dat wij sterfelijke mensen zijn, maar dat is van nature die drievoudige dood. Die geestelijke dood. En dat sterfelijk zijn dan inderdaad ook. En vooral de eeuwige dood. Is dat al eens op ons afgekomen? Zijn uw ogen daar al voor opengegaan. Dat is wat wij van Adam hebben geërfd. En het is niet alleen zo dat we dat van Adam maar hebben geërfd als een soort slachtoffers, maar wij vernieuwen de keuze van Adam, de keuze tegen de God van het leven en de keuze voor de dood. Wij vernieuwen die keuze eigenlijk nog iedere dag, of niet? Of hebt u hem de afgelopen dagen niet vernieuwd door te zondigen? De mens is onderworpen aan de dood. Dat is de eerlijke analyse, als ik het zo mag zeggen, die Gods woord geeft van ons bestaan van nature. En nog een keer, het is nodig in ons leven dat onze ogen daar een keer echt voor open gaan. Dat we ons dat gaan realiseren. Dat we dat gaan beseffen. En dat nood wordt in ons leven. Dat schuld wordt in ons leven. En dan, kan het dan nog anders worden? Wel, niet in die zin dat als wij dan maar doen alsof dat niet zo is, dat het dan ook niet zo is. Hoe bedoelt u dat, dominee? Nou, in die zin dat wij niet kunnen doen alsof we niet geestelijk dood zijn van nature. Misschien proberen we dat dan wel en schreven we wat over die doodstaat heen en maken we wat leven, maar daarmee worden we nog niet levend, geestelijk gesproken. Dat is eigenlijk, gemeente, even nutteloos als dat een ernstig zieke zou zeggen tegen zichzelf en tegen anderen dat die kern gezond is, terwijl de feiten anders zijn. Is er doen aan voor geestelijk dode mensen? Is er doen aan voor mensen die onderweg zijn met een sterfelijk bestaan en van nature erfgenamen van de eeuwige dood? Is er hoop, is er verwachting voor zulke mensen? Nog een keer, gemeente, niet in uzelf. Niet in die zin dat als je de koers van je leven zelf wat probeert te verleggen, dat het dan wel goed komt. Het kan alleen als er iemand anders sterft in uw plaats. Want God kan van zijn woord niet af, ook niet van dat ernstige woord: ten dagen dat ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Het kan alleen als er een ander sterft in uw plaats, een borg. Iemand die de straf ondergaat in uw plaats. Iemand die de schuld voor u betaalt. En kijk, tegen die achtergrond is het dat de woorden van onze tekst gaan spreken. De Heer Jezus moet sterven. Waarom? Omdat hij sterft als borg. Omdat hij sterft in plaats van doodschuldige zondaar. En als hij sterft, en we hopen vanavond bij dat gebeuren, bij dat belangrijke gebeuren stil te staan. Maar als hij sterft, dan verdient hij leven. Dan verdient hij leven. Wat voor leven? Drievoudig leven. Net zo goed als ik u de drievoudige dood heb getekend. De geestelijke dood, de lichamelijke dood, de eeuwige dood. Maar als Christus zijn bloed stort, als het lam van God zichzelf opoffert aan Golgotha's kruis, dan verdient hij drievoudig leven. Dan verdient hij allereerst geestelijk leven, kracht om dode zondaren op te wekken uit het graf van hun zonde en van hun onbekeerdheid. Daarom kunnen dode zondaren levend worden. Daarom kan het waar worden wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven. Christus verdient geestelijk leven. Hier is een machtige boodschap voor mensen die zichzelf zien liggen in hun geestelijke dood. En die zichzelf niet kunnen levend maken. Maar zie hier de bron van alle geestelijk leven. De dood van de Heer Jezus Christus. Hij moest sterven. Daarom. Om de oorzaak te zijn van geestelijk leven van dode zondaren. Christus heeft nog ander leven verdiend. Christus heeft als het ware ook de lichamelijke dood overwonnen. Dat is de dood waar u en ik ooit een keer mee te maken krijgen als Christus niet eerder wederkomt. Maar Christus heeft de lichamelijke dood voor al de zijnen overwonnen. Hoe dan? Nee, niet zo dat Gods kinderen niet meer moeten sterven. Dat moeten ze wel. Niet zo dat Gods kinderen niet meer losgemaakt moeten worden van al het aardse. Dat moeten ze wel. Van hun geliefde. Van hun levenstaak die misschien niet eens af is in hun ogen. Niet zo dat Gods kinderen niet bestreden kunnen worden. Niet zo dat Gods kinderen hun voet niet moeten zetten in de Jordaan van de dood op de dag die de Heere bepaald heeft. Dat allemaal niet, maar toch heeft Christus de dood van al de zijnen overwonnen. Hoe dan? Omdat hij die dood van karakter heeft veranderd. En nu moeten Gods kinderen nog wel sterven. Maar de dood wordt zo anders. Kan nog steeds een strijd zijn hoor. Kan nog steeds met heel veel aanvechting gepaard gaan. Het kan nog steeds zo zijn dat Gods kind sterft. Terwijl het donker is van de bestrijding. Het is niet altijd licht als een kind van God sterft. Maar de dood is wel van karakter veranderd. Want de dood is, ja wat is de dood voor iemand die in Christus ontslapen mag? Een doorgang tot het eeuwige leven. Tunnel, als ik het zo zeggen mag. Daar kun je ook een hele verkeerde kant op mee op, dat bedoel ik niet, maar een tunnel die wel donker kan zijn, maar aan het einde van die donkere tunnel gloort het eeuwige licht. Doorgang. En een afsterven van de zonde, van de oude mens van de zon. En dat wordt toch de grootste vijand in het leven van een kind van God. Die zonde wij zo tegen te strijden hebben. Waarvan geldt dat je soms onder ligt. Waarvan je zegt, och Heere, hoe moet dat toch met dat boze bestaan dat ik met me omdraag. Daarvan afsterven en uiteindelijk voor eeuwig erven. Dat is sterven voor Gods kind. Ja, en dan het derde. Wat Christus verdiend heeft door te sterven terwijl hij moet sterven. Geestelijk leven, de dood van karakter veranderd en dan uiteindelijk eeuwig leven. Christus heeft door te sterven en door de toorn van God te dragen uiteindelijk het eeuwige leven verworven voor al de zijnen. En nu kunnen ze zalig worden. Nu zullen ze zalig worden. Nu zullen ze voor eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Daarom, gemeente, moest Christus sterven als borg. Als plaatsvervanger. Voordat hij deze grote dingen kan geven. Geestelijk leven, eeuwig leven. Moest hij zijn eigen leven afleggen. Moest hij de weg van alle vlees gaan. En onder wat voor omstandigheden. Daar kunnen we ook op deze goede vrijdagavond toch alleen maar heel stil van worden. Terwijl hij daar hing aan Golgotha's kruis. Terwijl hij de schande en de pijn en de vloek droeg. Die weg heeft Christus willen gaan. Hij moest sterven. En jij ook een keer. En u en ik ook. En dan... U vindt het misschien wel erg, gemeente, dat ik dat vaak aan u vraag. Maar u weet toch ook dat de preken een keer terugkomen voor Gods rechterstoel. En dan moet die vraag toch aan uw hart gelegd worden. Hoe is het nu met u? Heb jij de dood in jezelf gevonden? En ben u het leven gaan zoeken buiten uzelf in de Heer Jezus Christus? Christus moest sterven. Onze tweede gedachte. Christus kan sterven. Ja, en dan gaan we luisteren naar... midden van onze tekst. Christus kon sterven op dit moment zo ongeveer 3 uur in de middag van die goede vrijdag. Dat hij zijn leven gaf. Waarom kon Christus sterven? Daarvoor moet ik eigenlijk, voordat we naar het laatste kruiswoord van de Heer Jezus gaan, nog even met u in gedachten naar het voorlaatste kruiswoord. U zou dat zo voor uzelf nog eens moeten nagaan, wat al die kruiswoorden zijn geweest. Maar het voorlaatste kruiswoord van de Heer Jezus, dat is de samenvatting van zijn leven. Het is volbracht. Dat is de samenvatting van heel het borgleven van de Heer Jezus Christus. Hij heeft... door 33 jaar de wet van zijn vader volkomen te gehoorzamen. Door met al zijn gedachten en met al zijn woorden en al zijn daden op God gericht te zijn. Hij heeft de wet van zijn vader volkomen vervuld. Hij heeft aan het recht van zijn vader volkomen voldaan. Hij heeft de eis van zijn vader ingewilligd. Hij heeft de eer van zijn vader hersteld. Het is volbracht. Christus hangt daar aan Golgotha's kruis en hij overziet al Gods eisen aan de ene kant. En hij overziet heel zijn leven en heel zijn lijdensweg. En ook dat stukje wat nog komt, dat ook. Zijn sterven. En zijn verblijf in het graf. Hij overziet dat aan de andere kant. En dan ziet Christus het. In zijn volkomen wijsheid. Dat het genoeg is. Het is volbracht. Al het lijden dat hij moest ondergaan, heeft hij ondergaan. Daarom kan hij gaan sterven. De samenvatting van Christus leven, gemeente, het is volbracht. Wat is de samenvatting van uw leven? Zou u dat nu ook eens in een paar woorden kunnen zeggen? Misschien is dat wel de vraag die mee moet gaan op deze goede vrijdagavond. Wat is de samenvatting van uw leven? Als u op dit moment het leven zou moeten verlaten. Christus kon zeggen, het is volbracht. En dan gaat hij die laatste woorden spreken. En ik zei u al, we richten ons dan op het middelste gedeelte van onze tekst. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Laatste kruiswoord. Wat is er over die woorden te zeggen? Allereerst zijn het natuurlijk woorden die onze grote aandacht verdienen. Dat is altijd zo met het laatste woord van een stervende. Als u bij een stervende hebt gestaan en u hebt het sterven zien aankomen, dat is ook niet altijd zo. Maar als u erbij stond en u zag het aankomen, dan spitst u uw oren om nog iets te horen, toch? En wat kunnen soms laatste woorden ook tot troost zijn? Al is het ook zo dat het van de laatste woorden niet afhangt. Maar bij Christus is dat nog weer anders. Als hij de laatste woorden gaat spreken, zijn laatste woorden als stervende zalig maakt. Wat zijn dat dan voor woorden? Het eerste wat we daarvan moeten zeggen vanavond is dat zijn psalmwoorden. Christus heeft de psalmen op zijn lippen genomen. In de paaszaal, toen hij de lofzang zong met zijn discipelen. Maar ook in zijn lijden aan het kruis van Golgotha. Denkt u maar aan dat middelste kruiswoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Psalm 22. En misschien moeten we van al de kruiswoorden wel zeggen dat ze bepaalde verwijzingen bevatten naar psalmwoorden. Maar voor het laatste kruiswoord geldt in elk geval dat het een rechtstreekse aanhaling is uit een van de psalmen. Psalm 31. Hoe staat het er in Psalm 31? Daar staat het eigenlijk nog iets anders. Ik lees het u voor. Psalm 31 vers 6. Daar staat: in uw hand beveel ik mijn geest. En als we dat vergelijken met wat de Heer Jezus zegt in onze tekst, dan zijn er twee opmerkelijke verschillen. Vader, dat is het ene verschil. In uw handen, dat is het tweede verschil, beveel ik mijn geest. Maar het is een psalmwoord. Het is trouwens ook een heel bijzonder psalmwoord geweest in de tijd van de Heer Jezus. Want het maakte deel uit van het avondgebed van een gelovige Jood. Als de Joden in de tijd van de Heer Jezus gingen slapen, dan baden ze voor het slapen gaan. Een avondgebed dat samengesteld was onder meer uit dit woord uit de psalmen. In uw hand beveel ik mijn geest. Dus dat is een ontroerende gedachte. De stervende Christus doet een avondgebed voordat hij de slaap des doods gaat slapen. En daar voegt hij dan allereerst dit woord aan toe, Vader. Vader. Daar klinkt iets in door van vertrouwen. Christus klampt zich in die laatste ogenblikken van zijn leven. En hij was echt mens. En de dood is ook op hem afgekomen. Daar moet u niet gering van denken. De dood was voor hem ook in zekere zin de laatste vijand. Maar in die ogenblikken dat de dood zo dichtbij komt, spreekt hij vader en klampt hij zich als de vertrouwende zoon vast aan zijn vader. Zo is trouwens ook het eerste kruiswoord van de Heer Jezus begonnen met datzelfde woord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En nu helemaal aan het einde. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En tussen dat eerste en dat laatste kruiswoord liggen allerlei andere woorden, waarvan er nog één is waarin de Heer Jezus zich tot zijn vader richt, maar dan niet meer met de vadernaam op zijn lippen. Dan roept hij het uit in grote smart en in de angsten der hel. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Als alle troost hem ontbreekt, als de angst der hel op hem valt, dan komt de vadernaam niet meer over zijn lippen, maar hier aan het einde. Als hij het heeft mogen uitroepen, dat woord van overwinning, het is volbracht, dan zegt hij het: Vader, in uw handen. Heeft God handen? Niet letterlijk. God is een geest. Maar toch wordt er in de Bijbel gesproken over de handen van God. En als er over de handen van God gesproken wordt, dan betekenen die handen eigenlijk twee dingen. Dan betekenen ze aan de ene kant de almacht van God. Gods handen zijn almachtige handen, waarmee hij alle dingen in zijn hand houdt, alle dingen regeert. Niets loopt hem uit de hand. Dat is het ene. En de handen van God zijn in de tweede plaats ook een beeld van zijn trouwe zorg. Gods handen zijn ook zorgende handen. En als Christus nu die laatste woorden op zijn lippen neemt en het zegt: Vader, in uw handen, dan bedoelt hij in uw almacht. In uw almachtige handen, die alle dingen vasthouden. In uw trouwe zorgende handen, beveel ik mijn geest. Dat is nog een woordje wat we even moeten onderstrepen. Beveel. Als wij dat zo horen, dan denken wij dat de Heer Jezus hier een bevel geeft. Maar dat betekent het vanuit de grondtaal niet. Bevelen betekent hier toevertrouwen. Of, beter nog, u kunt dat ook nalezen in de kanttekening, bevelen heeft hier vanuit de grondtaal eigenlijk de betekenis van iets kostbaars tijdelijk in bewaring geven. Zoals u vandaag op een luchthaven of op een station ergens iets tijdelijk in een kluis kunt leggen. En daar is het dan veilig, daar wordt het een poosje bewaard, totdat u weer terugkomt en die kostbaarheid weer uit die kluis meeneemt. Dat is wat Christus bedoelt. Vader, in uw almachtige zorgende handen geef ik mijn geest, of mijn ziel, mijn kostbare ziel, tijdelijk in bewaring. Dan zijn we bij de betekenis van dit laatste kruiswoord. Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Ik geef mijn ziel, mijn menselijke ziel, want de Heer Jezus was echt mens. Ik geef mijn menselijke ziel, kostbare schat, tijdelijk in bewaring in uw almachtige handen. Tijdelijk. Hoort u dat? Dat betekent dus ook dat de Heer Jezus weer zou opstaan. Zeker, het zou gebeuren als hij de laatste adem zou uitblazen. Dan zou zijn menselijke ziel opstijgen naar de hemel. En die zou bewaard worden. Op Goede Vrijdagavond. En heel de stille zaterdag. En nog een stukje van de morgen van de eerste dag van de week. In Gods almachtige handen. Maar dan zal de ziel van Christus vanuit de hemel weer terugkeren. Hij zal daar tijdelijk zijn in veilige bewaring. Maar hij zal weer terugkeren naar het graf. Naar het lichaam van Christus. En de ziel van Christus zal weer met het lichaam verenigd worden. En dan zal de Heer Jezus opstaan uit de doden. En hij zal als de grote overwinnaar uit dood en graf tevoorschijn treden. In uw handen beveel ik mijn geest. Ik geef die geest tijdelijk in bewaring. Zo, kom, Christus, sterven. Terwijl hij, mag ik het eens zo zeggen, terwijl hij in die laatste ogenblikken ook geloofd heeft. Zijn oog was gericht op zijn Vader. En hij heeft geloofd in de almacht van God. En toen hij dit bad, gemeente, en dan kom ik dichter bij ons vandaag, toen hij dit laatste kruiswoord bad. En toen hij aan dat eenvoudige avondgebed van de Joden zo'n diepe betekenis gaf. Toen heeft hij iets wonderlijks gedaan. Ik las dat bij de Engelse prediker John Flavel, die zegt. En u moet eens goed proberen te luisteren, want dat is een hele diepe gedachte. Die zegt, Christus heeft in die ogenblikken alle zielen van al de zijnen in een bundeltje samengebonden. En hij heeft ze aan zijn hart gedrukt. En hij heeft het gezegd, Vader, in uw handen beveel ik ook hun geest, hun ziel. Want Christus sterft hier als de grote hoge priester. En hij draagt heel zijn kerk op zijn hart. Hij legt zijn kerk in Gods handen. En daar is Gods kerk veilig. In die handen waarvan het woord zegt, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat heeft Christus gedaan. Zo kon hij sterven. Gemeente, we trekken de lijn opnieuw door. Kunt u sterven? Kun jij sterven? Denk aan wat Francina Bassa nog wel eens aanhaalde. Die uitspraak, pas als je kunt sterven, kun je echt leven. Pas als je kunt sterven, kun je echt leven. Als het goed mag zijn. Want het is wel van 2-1, gemeente. Dat is de ernst in de prediking, ook van vanavond. Als we daar Christus zien met zijn handen uitgebreid en dat gebed op zijn lippen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan zijn dat enerzijds die handen waarvan geldt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Maar dan zijn het anderzijds ook de handen waarvan de Hebreeën schrijver zegt, en vreselijk is het om buiten Christus te vallen in de handen van de levende God. Daarom die vraag, kunt u sterven? Mag ik het anders vragen vanavond? En mag ik die vraag dan ook op uw hart leggen? Hebt u uw ziel al in de hand van Christus bevolen? Want kijk eens naar die handen van Christus. Dat zijn aan het kruis genagelde handen, waar het bloed van de zaligmaker uitdrupt en dat bloed spreekt van zijn liefde. Dat bloed spreekt van de genade van de Heer Jezus Christus voor mensen die de dood verdienen en die onderweg zijn naar de dood. Dat bloed dat spreekt van vergevende genade. In die houding van de Heer Jezus Christus met wijd uitgebreide armen, daar ligt iets in van dat woord van Jesaja. Ik heb mijn handen de ganse dag uitgebreid naar een wederstrevig volk. Wend u toch tot mij, alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat is wat de Heer Jezus hier in de tekst van vanavond uiteindelijk zegt. En zijn spreken en zijn zwijgen en zijn lijden aan Golgotha's kruis bevat één grote evangelienodiging. Om uw arme ziel, die nooit zal sterven, te bevelen in de handen van deze Christus. Zou daar geen ruimte zijn? Zou in de wonden van Christus geen ruimte zijn voor uw ziel? Ruimte, dominee, ruimte misschien wel, maar u moest eens weten wat er allemaal niet is gebeurd in mijn leven. U moest eens weten wat ik allemaal niet gedacht heb. Wat ik allemaal niet gezegd heb, wat ik allemaal niet gedaan heb. Er is zoveel waardoor ik voor God niet kan bestaan. Er is zoveel dat mij aanklaagt als ik terugkijk op mijn lange leven vol zonde. Of misschien wel op mijn jonge leven vol met zonde. Zou deze lijdende Christus, die toch ook een heilige Christus is, alles spreekt van de heiligheid, zou deze Christus met mij te maken willen hebben? Zou hij mij willen ontvangen? O, is dat de vraag vanavond van iemand onder ons? Is dat de worsteling van u? Dat uw leven u aanklaagt, dat uw hart tegen u getuigt, dat u het beseffen moet, ik kan voor hem niet bestaan. En het ergste, dat is die vijandschap en die geestelijke dood. Zou hij nog met mij van doen willen hebben? Onze laatste gedachte, hij wil sterven. En ik hoop dat daar een antwoord in mag liggen. Juist voor mensen die worstelen met de vragen die ik zojuist noemde. Misschien de vragen van uw hart. Zie eens, Christus moest sterven als borg. Christus kan sterven omdat hij alles heeft volbracht. En omdat hij zijn ziel gelovig toevertrouwt in de handen van zijn vader. Maar Christus wil ook sterven. En nog een keer, dat is wonderlijk, gemeente. Als u bedenkt dat Christus ook waarachtig mens was. En dat de dood toch zo vaak vreselijk is. En zeker de dood die Christus sterven moest. Maar hij wilde sterven. Hoe dan? Hoe blijkt dat dan? Begin van onze tekst. En Jezus roepende met grote stem. Dat is opmerkelijk. Dat de Heer Jezus Nou ja, de Heer Jezus had 6 uren gehangen aan het kruis van Golgotha. En daarvoor was hij gegeeseld. Menselijk gesproken zouden we verwachten dat hij niet zoveel kracht meer had. En dat hij straks uitgeput zijn laatste adem uitblaast. En dat er dan iets van tevoren misschien fluisterend nog een paar woorden over zijn lippen komen. Maar zo is het niet. De Heer Jezus heeft niet gefluisterd. Het was niet zo dat alle krachten uit hem wegvloeiden. Maar het is op dit moment nog zo dat hij met een grote stem kan roepen. Dat hij met kracht kan roepen. En als hij straks sterft, dan is dat dus niet van uitputting. Dan is dat niet omdat het niet anders meer kan op dat moment. Zoals dat bij ons wel zo is. Maar dan is dat omdat Christus dat wilde. Ik heb macht, zegt hij, om mijn leven af te leggen. En dat heeft hij gedaan. Dus die luidroepende stem is een bewijs dat hij nog de kracht had en is ook een bewijs dat als hij kort daarna sterft, hij dat niet doet omdat het op dat moment niet meer anders kon. Maar omdat hij het wilde. Ja, en dat wordt ook nog eens onderstreept door het slot van de tekst. Als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dat duidt op vrijwilligheid. Hij gaf de geest. Letterlijk staat er in het Grieks, hij gaf de geest over. In de handen van zijn vader. En in het Johannesevangelie staat het er nog iets uitgebreider. U weet misschien wel, Johannes is de enige evangelist, de enige discipel ook geweest, die er zelf bij was op Golgotha toen de Heer Jezus stierf. Johannes heeft het gezien. En wat heeft hij dan gezien? En dan moet u even letten op de volgorde. Dan schrijft Johannes, en zijn hoofd buigende gaf de geest. Dus Christus buigt zijn hoofd. En dan blaast hij de laatste adem uit. Ik moet het anders zeggen. Dan geeft hij gewillig zijn geest in de handen van zijn vader. Dan legt hij zijn leven af. Dan volmaakt hij zijn offer. Dat is precies het tegenovergestelde van wat gewoonlijk te zien was op een kruisheuvel. Want dan zag u, ja, dan zag u dat iemand eerst de laatste adem uitblies en dan viel het hoofd op de borst. Dan boog iemand zijn hoofd. Maar bij de Heer Jezus is het omgekeerd. Hij buigt zijn hoofd gewillig. Ik wil sterven. Wat tekent gemeente zijn gewilligheid? Wie wil er nu sterven in de kracht van zijn leven? Wie wil er nu sterven aan een kruis onder de grootste pijn en angst? Maar Christus wilde het. Waarom? Uit liefde. Uit liefde voor zijn vader. Op zijn vader is heel zijn leven gericht geweest. Op zijn vader is ook heel zijn lijden gericht geweest. Op zijn vader zijn zelfs zijn kruiswoorden voor een deel gericht geweest. Het eerste, het laatste, het middelste. Uit liefde tot de eer van zijn vader wil Christus sterven. Vader, als dit de prijs is, dan wil ik hem betalen. Maar Christus stierf ook uit liefde voor zondaren. Als hij, terwijl hij nog kracht heeft, toch gewillig zijn leven aflegt, Als hij zijn leven overgeeft aan zijn vader, gewillig, dan doet hij dat uit liefde voor. Ja, voor wie? Is dat uw vraag vanavond? Zit er vanavond hier in Kralingen een man of een vrouw, een jongen of een meisje met de hunkering in mijn hart, Heere? Mag het voor mij zijn? Mag het toch Goede Vrijdag voor mij zijn? Voor wie gaf Christus zijn leven? Mag ik vanavond eens antwoorden met 3 woorden uit Romeinen 5. En als u er belang bij hebt, dan moet u het nog maar eens nalezen. Maar Christus gaf zijn leven voor zondaren, staat daar. Voor goddelozen, staat daar. Voor vijanden, staat daar. Die 3 woorden, zondaren, goddeloze, vijanden. En als dat nou vanavond balsem voor je ziel mag worden, als er nu stromen van genade gaan vloeien, van Golgotha, van een Christus die zo wilde sterven, want hij deed dat niet voor zichzelf. Maar hij deed dat in plaats van anderen. O, dan schittert hier, gemeente, de algenoegzaamheid van het offer van de Heer Jezus Christus. Dit offer dat getuigt van zijn uitnemende liefde. Er ligt zoveel kracht in. En in het sterven en in de dood van de Heer Jezus ligt zoveel kracht. Dat de grootste zondaar erdoor zalig kan worden. Dat de vuilste zondaar erdoor gereinigd kan worden. Dat de hardste zondaar erdoor verbroken kan worden. En Christus breidt vanavond in de evangelieprediking zijn armen nog uit naar zondaren, naar goddelozen, naar vijanden. En hij roept het u toe. Wend u toch naar mij toe en word behouden. Hoe dan? Door als een arme zondaar te vluchten tot deze Christus. Er is geen andere zaligmaker. Er is geen betere zaligmaker. Er is geen gewilliger zaligmaker. Er is geen machtiger zaligmaker dan hij. Wat dunkt u, gemeente, van hem? Van deze Christus. Van deze bron van zondaarsliefde. Zult u onder de prediking van deze Christus verloren gaan? Omdat u hem verwerpt. Omdat u zijn kostbare bloed onrein acht. Omdat u voortgaat in een leven zonder hem. Omdat u zich misschien wat paait met gedachten over een hoge priester, maar zonder hem als koning te kennen en zonder hem als profeet nodig te hebben. Laat u toch heden nog aanspreken. Laat u toch roepen en laat u toch nodigen deze avond. Als hij het zegt, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. In deze Christus is het leven te vinden. In deze Christus is een veilige schuilplaats voor tijd en eeuwigheid. Als u hem hebt, dan hebt u alles. Als u hem hebt, dan hebt u alles. Dan zal uw sterven erven zijn. Dan wordt uw dood, met eerbied gesproken, van karakter veranderd. Oh nee, dan kan de strijd er nog steeds zijn, maar dan is het wel een doorgang tot het eeuwige leven. Dan heeft de dood niet het laatste woord. Maar hoe kom ik bij hem, zegt iemand vanavond. Hoe kom ik bij hem? Mijn handen, niet in staat om hem aan te nemen. Mijn voeten, krachteloos. En ik weet niet hoe ik tot hem zou gaan. Gemeente, als dat de nood is van uw leven. En dat kan. Het kan ook een mooie zin zijn. Een vroom excuus zijn. Bij een stervende Christus. Dat is ook wat. Een vroom excuus bij een stervende Christus. Maar het kan ook nood zijn. Het kan ook zo zijn dat u het echt uitroept vanuit de nood van uw leven. Heere, hoe moet het toch? Hoe zal ik toch tot u komen? Als ik geen voeten heb om te gaan en geen handen heb om hem aan te nemen. Val dan vanavond nog bij dat woord van diezelfde Christus neer, waar hij het gezegd heeft. En als ik verhoogd zal zijn, dat is ook verhoogd aan het kruis van Golgotha. Als ik verhoogd zal zijn, dan zal ik ze allen tot mij trekken. En als hij trekt, dan zullen ze komen. Dan kunnen ze niet meer bij hem vandaan blijven. Dan zullen ze komen met smeking, met geween. Dan zullen ze komen zichzelf aanklagend en beschuldigend. Maar ook zo dat ze bij hem niet meer vandaan kunnen blijven. Dan zullen ze het zeggen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord aan onze harten. Ook dit woord van een stervende borg. En schenk ons geen rust buiten hem. Wilt u zondaren brengen, Heere, door het krachtige werk van uw geest op de knieën. En wil u ze trekken tot deze zaligmaker in wie het leven is. En wiens dood een oorzaak is van geestelijk leven en van eeuwig leven. Zegen zo uw woord. Doe genadig verzoening over al het zondige van ons. Brengt u ons ook overmorgen op de eerste paasdag onder de klanken van uw woord. En geeft u ook dan wat nodig is. Schenk uw bewaring en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 35, het 13e vers is de slotzang. 35 vers 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.